Gods woord wordt vanmorgen bediend vanuit Handelingen 2 vers 38. Handelingen 2 vers 38. Daar luidt Gods woord in onze tekst. Petrus zeide tot hen: bekeert u en eeniglijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Het thema waaronder Gods woord wordt verkondigd is Petrus' oproep tot verslagen harten. Petrus' oproep tot verslagen harten. Deze oproep bevat allereerst de bevel van God, bepaalt ons bij de doop van Jezus en wijst ons op de gave van de Heilige Geest. Dus bevat het bevel van God, bepaalt ons bij de doop van Jezus en bevat de belofte van de gave van de Heilige Geest. Wat een verschil, gemeente. Enkele momenten daarvoor stonden deze mensen die samen zijn gestroomd rondom dat verblijf waar deze 120 mensen zijn. Enkele momenten hiervoor stonden deze mensen nog weifelend toe te kijken wat er allemaal aan de hand was. Sommigen gingen ook een stap verder. Bij hun sloeg de twijfel over in spot. En dat ligt vaak heel dicht bij elkaar. Twijfel en spot. Ze hoorden het geluid van een geweldig gedreven wind. Ze zagen de teken, dat prikkelde hun nieuwsgierigheid. Ze stroomden samen. Maar toen ze zagen om wie het ging, eenvoudige mensen uit Galilea. Ze kenden hen van de achterliggende tijd. En toen ze vervolgens ook zagen wie een van deze voormannen was, namelijk Petrus. Een man die nog steeds de talen dialect uit Galilea sprak, het was te horen aan zijn uitspraak. Toen begon de twijfel toe te slaan en brak de spot door. Het zien van de tekenen riep dit op, als ook het zien van de mensen die met de tekenen vervuld waren. Vurige vlammen, spreken in andere talen, buitenlandse talen. Ze hoorden wat er gezegd werd. En tegelijkertijd werd de betrouwbaarheid van die boodschap in twijfel gebracht door de predikers. Maar nu is het zo heel anders. Petrus heeft het woord genomen. En vanuit de schrift, vanuit de Bijbel, heeft hij uitgelegd wat er precies aan de hand is. God, de Drie-enige, openbaart zich op dit machtige Pinksterfeest. De Vader heeft de belofte van de Heilige Geest geschonken aan zijn Zoon, als bevestiging van het werk van Christus. Hij die zijn Zoon verhoogd heeft, een plaats heeft gegeven aan de rechterhand van de Vader, zo legt Petrus dat uit vanuit het Oude Testament, heeft nu ook de vervulling van die belofte gegeven aan de Zoon. En de Zoon heeft de gave van de Heilige Geest uitgegoten, uitgestort op alle vlees. Met het Bijbeltje in de hand legt Petrus uit wat er op dit moment ook plaatsvindt. En dat geeft direct een hele andere reactie. In plaats van twijfel, van spot, worden deze mannen nu verslagen in hun hart. Niet de tekenen brengen deze mensen zover. Het woord, als uitleg bij de tekenen, schept de verslagenheid in het hart van deze grote samengestroomde scharen. Wellicht, ik trek die lijn maar heel kort, ook een les in voor ons, gemeente. Niet de tekenen, en ook niet vanmorgen het teken van de doop, brengt ons tot bekering. De uitleg van het woord bij het teken doet ons de betekenis van de doop verstaan, als het goed is. Niet de tekenen, maar wel het woord dat de betekenis uitlegt. Verslagen in hun hart, er staat letterlijk doorstoken in hun hart met een scherp tweesnijdend zwaard. Je mag ook zeggen neergezabeld door het woord. Het verzet, de weerstand, de twijfel, de spot, al die verschillende wapens zijn uit hun handen geslagen. En daar staan ze voor Petrus met die vraag op hun hart en op hun lippen. Wat moeten wij doen, mannen, broeders? Je mag dat aanvullen opdat wij zalig zouden worden. Het opmerkelijke is dat wanneer die vraag klinkt vanuit die scharen die daar samengestroomd is, dat Petrus dan niet meteen begint met het vertellen van de belofte van de vergeving van de zonde. Maar dat hij eerst met klem deze mensen erop wijst dat ze bekeerd moeten worden. Eerste woorden van onze tekst. Bekeert u. Het is goed om daar vanmorgen wel even de vinger bij te leggen. Deze verslagenheid van het hart, waarin zondebesef in doorklinkt, waarin mensen hun verantwoordelijkheid voor zichzelf gaan nemen, voor hun eigen rekening gaan nemen. Petrus heeft hem kort daarvoor erop gewezen. Deze Jezus die God verhoogd heeft, die hebt u gekruisigd. Dat woord trof doel in hun hart. En dat miste zijn uitwerking niet. En tegelijkertijd gaat Petrus dan niet meteen verder met de prediking van de belofte van de vergeving, maar brengt hen onder de eis van bekering. Dat deze eis weer opnieuw klinkt, dat is aan de ene kant vertrouwd. Petrus staat daarmee in de lijn, niet alleen van de schrift die hij heeft uitgelegd, ons Oude Testament. Maar hij voegt zich ook, en Lucas wil dat nadrukkelijk ook onderstrepen in zijn tweedelig werk, hij voegt zich ook in de lijn van Johannes de Doper, die diezelfde woorden jaren geleden ook uitsprak, toen aan de oevers van de Jordaan. Het tekent ook de gehoorzaamheid van Petrus aan het bevel van Jezus, die hij had gegeven aan zijn discipelen, het slothoofdstuk van Lucas, Lucas 24, toen hij aan zijn discipelen de opdracht gaf om de wereld in te gaan, het evangelie te verkondigen, predikende de bekering en de vergeving van de zonde. Aan alles is te merken dat Petrus tot in zijn woordkeuze toe een leerling van de schrift en een leerling van de uitlegger van de schrift, de grote profeet en leraar, de Heer Jezus Christus is. Er is geen woord van hemzelf bij. Zo zouden we dat vanmorgen kunnen typeren. En tegelijkertijd merken we hier ook op dit moment iets van het pastorale wat door begint te klinken in de prediking van Petrus. En zoals zich dat later ook zal ontvouwen in het boek Handelingen, als ook in zijn brief. Juist door deze mensen die daar verslagen staan, met die brandende vragen in hun hart, wat moeten wij doen, mannenbroeders? Juist deze mensen wil hij met die oproep tot bekering brengen aan de voeten van de zaligmaker. Hij wil hun erop wijzen dat ze niet alleen verantwoordelijk zijn voor wat ze doen, maar hij legt ook de vinger erbij dat de verslagenheid van het hart nog niet genoeg is om ook te mogen delen in de vergeving van de zonde. Ik citeer niet vaak op de kansel, ik denk ook niet dat dat past, maar ik wil hem nu wel naar voren halen. De uitleg van Handelingen 2, het commentaar van Calvijn, legt Calvijn hier ook de vinger bij. En hij zegt dan, Petrus weet van Judas en Kain. Die waren ook verslagen in hun hart. Maar dat leidde nog niet tot waarachtige bekering. Het kan heel veel emotie zijn. Heel veel gevoelens, ook op het terrein van de zondekennis, wat nog niet één op één samenvalt met bekering. Wat bedoelt Petrus eigenlijk met dat woordje bekering? Wel, hij wijst erop dat hun hart niet alleen verslagen moet worden. Wat ben je daar blij mee? Als mensen aangeslagen onder de prediking terugkeren naar huis en hopelijk ook naar hun binnenkamer. Je merkt het woord doet wat in hun hart en in hun leven. Ze luisteren niet meer voor een ander of helemaal niet. Ze betrekken het op zichzelf, passen het op zichzelf ook toe. Maar dat het ook doorwerkt naar de vernieuwing van het hart. Een verslagen hart is nog geen vernieuwd hart. En daar legt Petrus de vinger bij. Bekeer u. Het is niet alleen een oproep die klinkt. En dan zitten we in ons tweede punt vanmorgen. Het is ook Petrus die aanwijst wat de inhoud van die bekering is en wie hen wil bekeren. Laat het maar even lezen, gemeente. Er staat: bekeert u. En een ieder van u wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus. Let u even op die persoonlijke klank die Petrus invoegt in deze oproep. Hij zegt niet, zoals hij dat net deed, die gij gekruisigd hebt. En hij kijkt dan die hele scharen aan en stelt die hele scharen verantwoordelijk voor wat ze gedaan hebben in de achterliggende maanden. De Zoon van God gevangen genomen, gekruisigd, veroordeeld, bespot, belasterd. Maar wanneer hij hier deze mensen aanspreekt, dan wil hij als het ware één voor één die mensen heel indringend aankijken. Vandaar ook die woorden die daartussen worden gevoegd. En u komt, bekeert u en een ieder van u worden gedoopt. Een ieder van u. Ik trek meer, maar even een hele eenvoudige lijn. Als het gaat om de bekering en de vernieuwing van ons hart en van ons leven, dan is dat iets heel persoonlijks. En daarmee bedoelt de Bijbel niet alleen dat de Heilige Geest ook persoonlijk in het hart en in het leven van u en van mij zijn intrek moet nemen, om ons leven van binnenuit te vernieuwen, maar ook het proces wat zich dan voltrekt in ons leven van binnenuit, is heel persoonlijk. Als geen ander weet de Heilige Geest wie wij zijn. Welke ingang hij moet bewandelen om in het hart van ons leven te kunnen gaan werken. En wat hij vanuit het hart van ons leven al vernieuwend en reinigend onderweg tegenkomt. Dat is ook iets vertroostend, gemeente. Bekering van zondaren is iets heel persoonlijks. En dan mogen we ook in de omgang met de Here onze persoonlijke troost uitnemen. Juist wanneer we verslagen liggen aan de voeten van de Here, worstelen met God om bekeerd te worden, dan mogen we ons beroepen op de alwetendheid van God. Here, gij weet het. U weet wie ik ben. U weet waar ik vandaan kom. U weet wat u van mij kan verwachten. U weet echt alles. En wilt u zo ook werken. Het is ook vertroostend, jongelui, dat God daarin de tijd neemt. En het geduld heeft. We worden niet op één dag bekeerd. Dat hoeven we ook niet van onszelf dus te verwachten. De Heere legt de lat nooit te hoog, maar sluit aan op het punt waar jij vastgelopen bent. En van daaruit werkt de Heere stap voor stap in alle rust verder. God neemt de tijd om ons leven te vernieuwen, omdat wij dat met heel ons mens zijn. Ook met ons psychisch mens zijn, met onze emoties, stap voor stap mee kunnen maken. We hoeven niet te bidden om een Paulusbekering. Dat kan soms zo ingrijpend zijn dat dat ons tekent voor de rest van ons leven. We mogen wel bidden of de Heilige Geest ons bij de hand neemt en van binnenuit ons leven wil vernieuwen. Er staat in vers 38: en iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. En het eerste wat ons opvalt is dat wanneer hier de Pinkstergeest in rijke mate gaat werken, in het centrum van deze gemeente ook het doopvont komt te staan. Het ontstaan van deze nieuwe gemeente in Jeruzalem, waarin de lijn wordt voortgezet van het Oude Testament, en tegelijkertijd ook alles zo heel anders is geworden. Het ontstaan van deze gemeente ontspringt en valt ook samen met de instelling van de doop. Doop en gemeente. Doop en Heilige Geest. Ze horen vanaf het begin onlosmakelijk met elkaar. Je kan ze nooit van elkaar scheiden. Het is als het ware het hart van deze moedergemeente. Het doopvont. Het is ook Petrus die opnieuw daarin aansluit. bij het bevel van zijn meester en leraar, wat hij gaf vlak voor zijn heengaan in Lucas 24. Petrus spreekt met macht en majesteit over de doop. Niet omdat hij daarvoor een ingeving krijgt en dat zomaar ter plekke opeens bedenkt en dat als iets nieuws invoert. Nee, dit is het moment waar hij samen met de andere apostelen en de kring rondom de apostelen op gewacht heeft. Dat de Heilige Geest intrek neemt in hun hart en in hun leven. En dat zo ook de doop vanuit de gave van de Heilige Geest bediend kan worden in het midden van deze gemeente die langzaam en zeker rondom het woord begint te groeien. En zich zometeen gaat uitspreiden vanuit Jeruzalem, Judea, de wereld in. Aan het ontstaan van deze gemeente. Die leeft bij de bron van woord en geest. Staat het zichtbare teken van de doop. Opvallend is hoe Petrus de doop hier omschrijft. Laat het eerst maar even lezen zoals die staat. Er staat, u wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus. Dat is een andere uitdrukking dan wat vanmorgen klonk. Toen Daan Baars gedoopt werd. We dopen u in de naam van de Vader. In de naam van de Zoon. En in de naam van de Heilige Geest. Laten we allereerst maar heel nuchter opmerken, gemeente. Dat gaat samen met Bijbel lezen. Dat hier in Handelingen 2 geen samenvatting van de doop wordt gegeven. Zoals we dat later in Handelingen ook zien. Dat de doop soms wordt aangeduid als de doop van Jezus. Of de doop van de Here. Het Nieuwe Testament varieert daarin. Om de doop te bedoelen. En toch klinkt er iets anders door in deze uitdrukking. Er staat letterlijk, laten we nog maar even lezen, en ieder van u wordt gedoopt op de naam van Jezus. Op, dat maakt hier wel verschil. Het is een merkwaardige uitdrukking die Petrus hier gebruikt. En die eigenlijk zo wegwandelt opnieuw uit het onderwijs van Jezus. Jezus gebruikte diezelfde uitdrukking ook in Lucas 24. En dat deed de Heer Jezus daar heel bewust. Zoals Petrus, die in de lijn van dit onderwijs staat, dit ook heel bewust benadrukt. Op de naam van Jezus Christus. Laat ik een voorbeeld geven om dat duidelijk te maken, gemeente, wat hierbij bedoeld wordt. Ik denk aan het leven van koning David. Die op dat moment nog geen koning is, maar een aantal mannen om zich heen verzameld heeft. Een beetje zwerft zo in dat woeste gebied. En zich op heeft geworpen als een beschermheer van verschillende kuddes, van herders. Onder andere de kudde van Nabal. En aan het einde van het seizoen, dan vraagt David op zijn bescheiden manier aan Nabal of hij ook mag delen in de opbrengst. Hij heeft hem in het afgelopen periode beschermd tegen rovers, invallen van buitenaf, zodat het bedrijf van Nabal kan floreren, kan bloeien. En Nabal weigert dat, op een hele botte manier wijst hij dat verzoek af. David ontsteekt in razernij, geeft bevel aan zijn mannen om zich te bewapenen en trekt erop uit om Nabal om het leven te brengen. En onderweg komt hij de vrouw van Nabal tegen. Die werpt zich voor David op de grond, geeft daarmee aan dat ze zich helemaal onderwerpt aan zijn heerschappij. En ze zegt tegen David, mijn heer, Nabal is zoals hij heet. Nabal betekent dwaas. Hij is een dwaas zoals hij dwaas heet. Dan zien we het negatieve. Die man doet recht aan zijn naam, in zijn dwaze optreden, in zijn domheid, in zijn lompheid. Hier gebruikt de schrift het positief. Wanneer Petrus zegt tegen deze scharen: u wordt gedoopt op de naam van Jezus. Dan wil hij daarmee zeggen: in de doop zien we dat Jezus is zoals hij heet. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Heeft u dat vanmorgen ook gezien? Hier bij het doopvond. Dat in het teken de naam van Jezus betekenis gaf aan de doop. Zo waarachtig als we vanmorgen het water zagen lopen over het hoofd van Daan Baars. Zo waarachtig kan en wil God het reinigende bloed van Christus sprengen over het leven van Daan Baars, over het leven van Roos, zijn zus, van Peter en Mirjam, zijn ouders, maar ook van u en van mij. Dat dat de betekenis van de doop is, wat met Pinksteren in één keer helemaal open valt. Jezus is zoals hij heet. Petrus onderstreept dat op nog een andere manier trouwens. Laten we nog maar even kijken, gemeente, naar die uitdrukking die Petrus gebruikt. Kijkt u maar even mee. Daar staat: bekeert u en innerlijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. Ik leg even de vinger bij die tweede naam. Christus. Wanneer je die naam leest, jongelui, in het Nieuwe Testament, kun je een algemene leesregel meenemen. Kom je die naam tegen bij Paulus Christus, dan moet je hem inderdaad lezen als een naam. Hij heet ook Christus, de gezalfde van God. Kom je die naam tegen bij Lucas, zowel in zijn eerste als ook in zijn tweede werk, dan bedoelt Lucas niet altijd een naam. Maar dan bedoelt hij ook heel vaak en heel eenvoudig Jezus, de Messias. Die betekenis heeft het hier ook. Laten we maar even kijken hoe Lucas dat uitwerkt. En Petrus in zijn prediking. Kijkt u maar even met me mee. Er staat in vers 33, waar Petrus als het ware komt tot een climax in zijn prediking, dat God hem heeft opgewekt, vers 32, waarvan wij nu getuigen zijn, de gave van de Heilige Geest, de uitstorting daarvan, is een levend bewijs dat God zijn Zoon verhoogd heeft, een ereplaats heeft gegeven in de hemel. En Petrus kijkt dan niet alleen omhoog en om zich heen, wat er allemaal gebeurt op dat moment, die machtige tegenwoordigheid van God de Heilige Geest, die beslag neemt van mensen, hen vervult en hen zo laat verkondigen de grote daden van de Heere. Maar hij kijkt ook achterom. En dat doet hij dan vanaf vers 33. Hij dan door de rechterhand van God verhoogd zijnde, de belofte van de Heilige Geest ontvangende hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. En dan legt Petrus een Bijbeltje open, citeert uit de psalmen, psalm 132. En hij zegt dan in vers 36, zo weet dan zekerlijk het ganse huis van Israël, dat God hem tot een Heere en tot Christus, staat er dan, tot de Messias gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Petrus wil als het ware zeggen, jullie zagen in hem Jezus uit Nazareth. Zoon van een timmerman. En ondanks dat hij tijdens zijn leven bewees de Zoon van God te zijn, in zijn wonderen, in zijn prediking, ondanks de machtige daden die hij deed, wilden jullie hem niet erkennen. En heb je hem uiteindelijk gekruisigd. Tegenover wat jullie hebben gedaan, plaatst God op deze Pinksterdag wat hij doet. Hij heeft deze gekruisigde Jezus verhoogd tot Heere en gemaakt tot de Messias. In hem komen de schriften tot vervulling, tot hun bestemming. Ik wil dat gaan uitwerken, gemeente, op een hele praktische manier. Probeer het door te vertalen in eenvoudige, mag ik het u zo zeggen, klinkklaar en bunt. Wat Peter hier wel zegt, zo heel kort en bondig. Wat voor ons betekent, ook in het licht van de doopsbediening van morgen, op deze eerste Pinksterdag. In de doopvont opent God zijn hart. En Gods hart wordt belichaamd door Jezus, de gekruisigde en opgestaande Messias. Hij is het levend bewijs van Gods betrouwbaarheid, dieper en scherper en indringender kan God zijn betrouwbaarheid niet tot uitdrukking laten komen dan in het onthullen van zijn zoon in het teken van de doop. Er ligt niet alleen een opdracht in voor Peter en Mirjam als het gaat om de opvoeding van hun twee kinderen. Er ligt vanmorgen in de eerste plaats voor ons allemaal een appel in. De doopsbediening van vanmorgen confronteert ons bij ons gedoopte voorhoofd. Je stelt op een hele indringende wijze aan ons de vraag of wij in het teken van de doop ook de betekenis van het werk van Christus hebben leren verstaan. Met heel ons hart en met heel ons leven. En dat begint, gemeente, met een verslagen hart. De doop confronteert ons met onze schuld en met onze zonde, met de verschrikkelijke zonde van het ongeloof. Deze Jezus die gij gekruisigd hebt, dat klinkt daar eenmalig op het tempelplein, omdat er letterlijk de moordenaars van Jezus staan. Maar er loopt ook een lijn door naar ons vanmorgen, hier in de Bethelkerk. Hoe lang heeft u het bloed van de Heer Jezus Christus al onrein geacht? En hoe lang wilt u het volhouden tegen de achtergrond van wat God met zijn zoon heeft gedaan? Hij heeft hem verhoogd tot een Here en een Messias gemaakt. Het bewijs daarvan is de uitstorting van de Heilige Geest. En u ontkent al die machtige daden van God door te blijven volharden in het ongeloof. Dan kan op enig moment de doopvond ook een andere kant krijgen. Nu nodigt het u nog en jou nog om te komen en te delen in de wateren des levens, om niet ook het water, het levende water dat stenen harten verbreekt en herschept tot vlezen harten. Maar wat wilt u zeggen, gemeente, als u met een gedoopt voorhoofd straks staat voor uw rechter? Kun je dat uitleggen? Dat het teken van Christus op je voorhoofd staat. Je verschijnt in de eeuwigheid zonder Christus. Leg je die klem ook neer bij je kinderen? Je kunt natuurlijk op een geweldige manier verkeerd ingaan. Maar laat ze wel leven horen dat ze net als jullie op weg gereisd zijn naar de eeuwigheid. Ze moeten sterven. En dat ze niet kunnen sterven zoals ze nu geboren zijn. Maar wijzen ook, gemeente, op Gods gewilligheid. Op geen ander moment in de geschiedenis komt de gewilligheid van de Heere zo sterk naar voren als juist op deze Pinksterdag, oog in oog met Jezus moordenaars, verkondigt Petrus in opdracht van God. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Nog een lijn. Jezus, de Messias. Dat is het toonbeeld van Gods trouw. Het is ook typerend voor de prediking van Petrus, dat hij eigenlijk heel weinig stilstaat. Wat dat er gaat, heeft deze prediking ook terughoudend karakter bij wat er op dat moment allemaal gebeurt op dat tempelplein. Het is voor Petrus de aanleiding om de schrift te openen. Maar als ik luister naar zijn preek, dan neemt hij ons aan de hand van de schrift het Oude Testament mee en verkondigt hij de daden van de drie-enige God, van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Juist op het Pinksterfeest stelt de Heilige Geest zich niet apart en ontvangt hij op dat moment alle eer alleen en wil hij alleen alle aanbidding ontvangen. Integendeel, als het Pinksterfeest is, doorbreekt het in één keer helemaal door. Het werk van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest, dat is ook kenmerkend voor het werk van de Heilige Geest, die het uit Christus zal nemen en u zal verkondigen. Wat? Nou, dat wat Christus van zijn Vader heeft gekregen. Pinksterfeest, het feest van de drie-eenheid. Je hoort dat ook doorklinken in de doopsbediening. Doop in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Maar het is Petrus die hier in Handelingen 2 vers 38 heel nadrukkelijk onderstreept dat de deur tot de Vader de persoon en het werk van Jezus Christus is. In hem heeft God laten zien de eeuwen door dat hij houdt, vasthoudt aan zijn woord, dat hij betrouwbaar is. Dat wat er ook gebeurt in het leven van Israël, en er is heel wat gebeurd in het volksleven, God steeds zegt, ik zal. Laten wij dat meenemen, gemeente, ook in de opvoeding van onze kinderen. En laten Peter en Mirjam dat ook duidelijk maken thuis aan de koningsweer, aan Roos en aan Daan. Ik zal, wat er ook gebeurt, in het leven van Roos, van Daan, maar voordat onze kinderen laten zien wat zij van plan zijn om te doen, heeft God al lang uitgebeeld en uitgelegd wat hij wil en wat hij kan. En wat hij door het werk van de Heilige Geest ook zeker zal doen. Er is ook een verschil tussen de doopsbediening van morgen en de doopsbediening daar. En dan zitten we eigenlijk al in het derde punt van morgen, de prediking. De doop wordt daar bediend in het leven van mensen die verslagen van hart zich bekeren tot God, en dat betekent buigen voor de Heere, zich onvoorwaardelijk overgeven aan hem in het erkennen dat God koning moet zijn over hun leven. Het heeft iets ontroerends, gemeend, dat wanneer die vraag opklimt vanuit het hart van Israël, wat moeten wij doen om zalig te worden, dat in het hart van Israël, in Jeruzalem, in de nabijheid van de tempel, de drie-enige God zijn hel openbaart, ook in het teken van de doop. Maar vanmorgen werd er een kind gedoopt dat nog geen verslagen hart heeft, voor zover wij dat weten. En dat maakt de bediening van de doop vanmorgen rijker dan de bediening van de doop in Handelingen 2. Daar wordt het bediend aan volwassenen. En in die volwassenen worden heel nadrukkelijk, vers 39, de kinderen meegenomen. Want u komt de belofte toe en uw kinderen. En alle die daar verre zijn, daarmee bedoelt de apostel de heidenen. Vanmorgen wordt de doop bediend en een kind van de gemeente waarvan we gehoord hebben dat hij in zonde ontvangen en geboren. En daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis onderworpen is. En dat nochtans God, die dit peilt tot op de bodem van onze verlorenheid, die dit betreft, hij is onze God, tegen wie wij gezondigd hebben. Die daarin ook getart wordt in zijn eer, omdat wij hem van nature ontheiligen. Uit eigen beweging naar Daanbaars komt. En daarmee ook uitbeeldt in het midden van onze gemeente. Dat God genegen is om uit eigen beweging naar ons te komen in onze verlorenheid. Dat maakt de doop van vanmorgen zoveel rijker dan op die Pinksterdag. Je zou het kunnen lezen, zo mag je niet lezen. Dat het daar nog voorwaardelijk wordt bediend. Eerst verslagenheid en dan bekering. Maar vers 39 haalt die gedachte er in één keer onderuit. Ook je kinderen komt die belofte toe. Maar vanmorgen komt God heel nadrukkelijk eenzijdig. Alleen van zijn kant. En beeldt in het werk van zijn zoon, Jezus de Messias, uit. Dat dit nu genade is, gemeente. Onverdiende genade. Hoe wil de Heere nou ook door hem gekend worden? Dat is het laatste. Kijkt u maar even met me mee naar vers 38. Er staat: en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Let u er even op wat er niet staat. Er staat niet gaven. Afgelopen zondagavond hadden we het daarover aan de hand van de Heidelberger Catechismus. Hemelse gaven. We zagen wat de Heere daarmee bedoelt en wat de Heidelberger Catechismus in luisterend naar de woorden van de Heere ook daarmee voorstaat. De gaven die horen bij het één worden met Christus. En er kunnen een heleboel andere gaven die wij indrukwekkend vinden buiten vallen. Maar hier gaat het om de persoon van de Heilige Geest. Hij is de gave. En de gave is de Heilige Geest. Wat de Heere daarmee bedoelt, gemeente, is dat in de gave van de Heilige Geest de Vader en de Zoon meekomen. Het is de Geest van God, gegeven door de Vader aan de Zoon en door de Zoon aan zondaar. Waarom staat dit zo met klem? Wel, dat heeft in de eerste plaats alles te maken natuurlijk met het machtige feit van de Pinksterdag. God heeft de gave van de Heilige Geest gegeven, zegt Petrus. Dat is wat jullie nu zien en horen. Kijk om je heen. En je kunt als het ware met de handen tasten de persoon en het werk van de Heilige Geest. Hij werkt in het midden van ons. En hij wil door ons werken de wereld ingaan om het woord van de levende God te verkondigen. God heeft daarvoor de gave van de Heilige Geest gegeven. Hij is niet meer in de hemel, maar vanuit de hemel op de aarde. Zo wil de Heilige Geest vanuit God de wereld ingaan om de wereld te brengen aan de voeten van de levende God. Het geeft ook iets persoonlijks weer. Wij geven onze kinderen in de loop van de jaren heel veel mee. Met het oog op de toekomst. Je probeert in de opvoeding en op de school waar je mag werken talenten van onze kinderen te laten ontwikkelen. En het verras je soms De ene keer kun je zeggen, dat hebben ze van die. En dat hebben ze waarschijnlijk van die ander. En er zijn ongetwijfeld ook gaven en talenten dat je zegt, nou ja, dat is echt van het kind zelf. Maar als het gaat om het werk van de Here, dan geeft God geen gaven mee, of brengt Hij gaven in ons leven tot ontwikkeling die er al ergens verborgen lag. Dan geeft Hij de Heilige Geest in ons hart. Daarmee wil de Heer zeggen, vanaf dit moment staat je leven helemaal onder het gezag, onder het beslag van God, de Heilige Geest. In die gave brengt de Heilige Geest alles mee. Aan de ene kant is dat dus heel afsnijdend. Tegenover de gave van de Heilige Geest staat dat wij dus helemaal niets hebben. Wat in Gods oog aangenaam is. Waar de Heer bij kan aansluit. Hij moet het hier en daar een beetje oppoetsen. Wat vernieuwen. Draai eraan geven. En dan komt het gelukkig allemaal wel mee. Nee, dat woord gave gemeente plaatst ons vanmorgen er dus ook helemaal buiten. Dat is vertroostend, vindt u niet? Stel je nou eens voor dat er vanmorgen hier in de gemeente iemand daar zo mee zit te worstelen en te tobben. Heere, er is in mijn leven helemaal niets wat aangenaam is voor u. Dat doet me zoveel verdriet. Hoe kan er vanuit mijn leven nu iets opbloeien wat aangenaam, wat wel behagelijk is voor uw aangezicht? Nou, is het dan niet vertroostend dat de Heilige Geest vanmorgen zegt, ik zit ook niet te wachten op jouw gaaf. Ik sluit ook niet aan bij wat jij nog hebt. Maar ik kom zelf. En in mijn komst neem ik alles mee. In het licht van de tekstgemeente zijn dat twee dingen. Dat is het laatste vanmorgen. Laten we maar eens even lezen. En dan moeten we al lezen het ook tellen. Vers 38 heeft een heel mooi evenwicht. Ik wil er even met u naar kijken. Daar staat, bekeert u. Dat is een eis voor u en voor mij. En eniegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. Dat is ook een eis. Bekeert u en je wordt gedoopt. Tegenover deze twee eisen staan ook twee beloften. Namelijk de vergeving van de zonde en de gave van de Heilige Geest. Nu zegt de Heere vanmorgen hier in Handelingen 2 vers 38. Die eerste twee, dat moet jij doen. Jij moet je bekeren. En dan kun je gedoopt worden. Maar de Heere zegt vanmorgen, tegen de achtergrond van de gave van de Heilige Geest, geef ik ook de gave van bekering. Kijk maar naar mijn gave van de doop. Daar is ook helemaal niets van ons bij, gemeente. God, de drie enige, heeft dit ingesteld. Ik geef de gave van de vergeving van de zonde. En dat loopt allemaal uit op de persoon die achter die gave van bekering, doop en vergeving van de zonde staat. En dat is God, de Heilige Geest. Laten wij naar onze kinderen en naar onszelf met twee woorden spreken. Inderdaad, de belofte. Maar ook de eis. Onze kinderen moeten bekeerd worden. Wederom geboren worden. Van dood levend gemaakt worden. Als dat niet klinkt, is het uit balans. Heeft de belofte van de vergeving van de zonde ten diepste ook geen persoonlijk adres in het leven van onze kinderen en van onszelf. Maar laten we ook wijzen, de grootheid en de machtige werking van God, de Heilige Geest, die in zijn komst in ons leven alles meebrengt wat nodig is om God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest te verheerlijken. Om wie ze zijn, om wat ze doen en om hun zelf. Amen.